Ja, goedemorgen allemaal. Fijn om vanochtend bij jullie in jullie midden te zijn. En nou, bedankt voor het uitzoeken van de mooie liederen die we gezongen hebben. En we gaan vandaag ook stilstaan bij een lied. Bij een psalm. En heel veel van de psalm die, waar we over gaan lezen, psalm 46, komen ook terug in de liederen die we gezongen hebben. We hebben gezongen over psalm 91, in dat opwekkingsnummer 756, 65. En wat om het vertrouwen van God gaat, en deze psalm komt dat ook terug. En ik zal met jullie tijdens deze overdenking door die psalm heen gaan, psalm 46. En ik zal hem eerst voorlezen. Er staat boven... Dat is eigenlijk dan ook wel vers 1 gelijk. Voor de koorleider van de koragieten. Op de wijs van de jonge vrouwen een lied. God is voor ons een veilige schuilplaats. Nou, daar ging Psalm 91 ook over. Een betrouwbare hulp in nood. Daarom vrezen wij niet. Al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laten de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God. De heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volkeren roeren zich, rijken storten ineen. Zijn donderstem klinkt, de aarde siddert. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat hij op aarde verricht. Wereldwijd bandt hij oorlogen uit. Bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij. Wagens verbrandt hij in het vuur. Staakt de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Goed, het is een psalm. Het is een lied, het is een psalm en de psalmen, 150 psalmen in de Bijbel, vormen het grootste boek wat in de Bijbel te vinden is. Als je Bijbel opent, hebben ze mij geleerd, dan kom je ook altijd in de psalmen uit of heel dichtbij de psalmen. Dus als je de psalmen op moet zoeken, dan is het heel makkelijk om dat te zoeken in de Bijbel. Het is het grootste boek en het is ook een boek wat voor de Joden in de tijd heel belangrijk was. Elke Jood groeide op met het zingen van psalmen. Het was eigenlijk een dagelijkse bezigheid om die psalmen te zingen. Er waren heel veel feesten waarbij psalmen gezongen werden. Elke dag werden er psalmen gezongen. Op de Sabbat, de rustdag van de Israëlieten, werden er heel veel psalmen gezongen. Eigenlijk de hele week door werden de psalmen gezongen. Dus kinderen die leerden ook heel makkelijk die psalmen, want die hoorden die ouders die psalmen zingen. Hoorden de ouders over de psalmen praten. En de Heer Jezus, opgegroeid in een Joods gezin als Jood, die leerde natuurlijk ook de psalmen toen hij klein was. En hij ging met zijn vader en moeder ging hij mee van Nazareth naar Jeruzalem, om daar de feesten van de Heer te vieren, 3 keer per jaar. En dan werden bijvoorbeeld de psalmen 120 tot en met 134 gezongen. Dat staat in de Bijbel, de psalmen van de opgang, de psalmen van het gaan naar Jeruzalem. En de Joden zongen die psalmen onderweg verschillende keren met elkaar. Op het Pesachfeest, kun je ook lezen in de Bijbel, het paasfeest zou je kunnen zeggen, de herdenking van de uittocht uit Jeruzalem, dan werden tijdens die maaltijd werden psalmen 113 tot en met 118 gezongen. En in de gesprekken die de Heer Jezus heeft, haalt hij ook regelmatig gedeeltes uit de psalmen aan. Hij sprak natuurlijk met Joodse mensen en die Joodse mensen die kenden die psalmen, die wisten waar Jezus het over had. En aan het kruis, als Jezus aan het kruis hangt, als hij veroordeeld is, de doodstraf gekregen heeft en aan het kruis hangt, en dan zegt hij de woorden van Psalm 22, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En dan zijn natuurlijk dat is het eerste vers van die Psalm 22, maar de kans is heel groot dat Jezus de hele psalm opgezegd heeft aan het kruis. En Joodse mensen die wisten dat ze gingen overlijden vanwege ziekte, dat ze het al wisten, dan werd vaak die Psalm 22 opgezegd. En in die Psalm 22, daar gaat het niet om, alleen om dat de psalmist of degene die psalm opzegt, zich verlaten weet door de Heere God. Ja, die psalm, als we hem er even bij pakken, Psalm 22, daar staat in vers 25, hè, als je dan Jezus voor ogen hebt die aan het kruis hangt, en Jezus die gezegd heeft, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dan staat er ook dat die psalmist, degene die psalm opzegt, weet dat God, de Heere God, veracht de zwakken niet. Hij verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hij hoort zijn hulpgeroep. Dus het aan de ene kant riep de psalmist, mijn God, waarom heeft u me verlaten? Zo ervaarde hij dat daar, maar hij wist ook dat God hem niet verlaten had, maar dat God bij hem was. En natuurlijk wist de Heer Jezus ook Psalm 23. Hè, de volgende psalm, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. De psalmen speelden een hele belangrijke rol in het leven van de Joden. Als Petrus op de Pinksterdag zijn toespraak houdt, dan is het ook doorspekt met allemaal citaten uit de psalmen. En Paulus die schrijft brieven aan gelovigen in verschillende gemeenten in Azië. En hij schrijft aan de gemeente in Efeze en Colosse. Roept daar de mensen op van bemoedigt elkaar met psalmen, met lofzangen en met geestelijke liederen. De psalmen die hadden een hele belangrijke functie bij de in het Joodse leven, maar later ook in de eerste kerken. Nou, wanneer we kijken bij die psalm 46, dan zien we dat die psalm geschreven is door de Korachieten. Nou, dat is best bijzonder als we kijken naar hoeveel psalmen er zijn. Er zijn 150 en van die 150 zijn er 11 geschreven door de Korachieten. De meeste zijn door David geschreven, maar de Korachieten die hebben ook een aantal psalmen geschreven. En die Korachieten, dat waren mensen, dat was een familie die dienst deed in de tempel. Ze waren de poortwachters van de tempel. De kosters van de tempel, zou je kunnen zeggen. Ze openden de tempel, ze sloten de tempel en dat deden ze op toerbeurt. Maar van die Korachieten waren er ook mensen die liederen zongen. En ook liederen gemaakt hebben. Want we hebben die psalmen 42 tot en met 49... En 84, 85, 87 en 88 zijn psalmen die geschreven zijn door de Korachieten. Dus we hebben hier te maken met een psalm van de Korachieten. En toen dat boek van de psalmen werd gemaakt, toen hebben de makers van dat boek, die hebben gezegd, nou laten we die psalmen van de Korachieten even bij elkaar bundelen. Hè, dus 42 tot en met 49, dat zijn psalmen die geschreven zijn door de Korachieten. En dit is een psalm, hè, zoals je hem gelezen hebt, hè, ook een psalm die spreekt van bescherming, die spreekt van Gods trouw. Maar dat is niet het enige waar die Korachieten over schreven. Als je kijkt naar psalm 44, bladzijde terugslaat, vers 24, daar staat in de psalm, word wakker Heer, waarom slaapt gij? Ontwaakt! Verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende, onze nood? Onze ziel ligt neergebogen in het stof, ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van uw trouw. Ja, dus de psalmen gaan niet alleen over de God die ons wilt helpen, maar psalmen gaan ook gewoon over de realiteit van het leven, waar Liening het ook al had, dat je het soms niet ziet zitten. Dat je je afvraagt, God, waar bent u? In de situatie waarin je zit, kan je je door God verlaten voelen. En dat wisten de psalmen, de schrijvers van de psalmen, de korrigieten, maar dat kom je bij David en bij andere psalmisten ook tegen. Wisten dat ook te benoemen. Eerlijk zijn, hoe het in het leven is. God als het fundament. Maar je mist dat fundament ook wel eens in je leven. En verder staat er nog bij, voor de koorleider. Nou, dat is de zangleider, dat zou Liene kunnen zijn, dat zou Arno kunnen zijn. Waar zit Arno? Voor de koorleider. En dan moet jij ook weten van, oké, hoe moet dan die psalm gespeeld worden? Dat moet op de wijze van de jonge vrouwen. Oké, zij komt één keer voor in de Bijbel. Alleen deze psalm. Ja, wat dat dan inhoudt. Misschien dat de jonge vrouwen die met name moesten zingen, de sopraan. Ik weet, dat kom ik ergens tegen, ik weet niet wat een sopraan is. Dat is iemand die dan waarschijnlijk heel hoog kan zingen. Ja, oké. Okay. Nou goed, met die informatie kunnen wij niet heel veel. Maar toen die koorgieten die psalm schreven, wisten ze natuurlijk precies hoe dat gezongen moest worden in de beurtzang of op een andere manier. Maar wanneer we naar de psalm gaan, en dan zien we in vers 2 staan, God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Het begint met een geloofsbelijdenis. Die koorgieten hebben ook die psalm 44 geschreven. Dat ze God niet ervaren in hun leven. Maar ze gaan nu kijken naar wie is God voor hen. Ondanks de omstandigheden, in de omstandigheden, God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in de nood. Een geloofsbelijdenis die bemoedigend is voor iedereen. Toen de tijd en voor iedereen die vanaf dat moment die psalmen zou gaan lezen, wordt die geloofsbelijdenis als een bemoediging doorgegeven. Wij kennen natuurlijk ook onze geloofsbelijdenis. En Fred, dan mag de eerste dia verschijnen. Ik ben geïnformeerd opgevoed. Wij gingen twee keer op een zondag naar de kerk en we hadden een ochtendsdienst. En 's middags hadden we de middagdienst. En in de middagdienst werd vaak de geloofsbelijdenis of voorgelezen of met elkaar gezongen. Nou, ik zie wat herkenning. Maar de geïnformeerden onder ons, die gingen misschien niet twee keer naar de kerk, die gingen alleen 's ochtends. Ja, dan miste je dit. Co. Toen ging je twee keer, Kees. Oké. Okay. De hervormden gingen ook twee. Ja, ik wil. En misschien de katholieken ook nog wel. De katholieken gingen misschien nog wel 3 keer. Nee? Oké. Okay. Nou, ik wil hier geen onderscheid gaan maken tussen kerken van hoe vaak gingen jullie. Ik weet nog dat in de gereformeerde kerk, en ik weet niet misschien dat in de hervormde kerk ook zo was hoor. Maar dat er, jij ging 3 keer, ja maar jij ging misschien door de week ook nog eens een keer. Oh. Goed, ik pak even de draad weer op. Dan had je 2 geloofsbelijdenissen. Je had de geloofsbelijdenis van Nicea. Dat is een plaats waar die geloofsbelijdenis geschreven is, rond 300 na Christus. En die las de dominee dan voor. En de dominee las dan voor namens, wij gingen dan staan. En de dominee las dan voor dat wat wij met elkaar geloofden. We geloven in één God. Maar je had ook, een andere dominee kon ook wel eens de geloofsbelijdenis doen aan de hand van de 12 artikelen van het geloof. Of het credo. En credo is het Latijnse woord voor ik geloof. En dan was het ik geloof en dat gingen we dan als kerk zingen. En zo beleden we ons geloof. Maar eigenlijk, als je kijkt waar die geloofsbelijdenis vandaan kwam, dan was het helemaal niet ter bemoediging van mensen, zoals in die psalm 46, maar was het eigenlijk een afbakening van wat we geloofden. En iedereen die dat geloofde, die hoorde er wel bij en geloofde die dat niet, hoorde je er niet bij. Nou, zo heb ik dat nooit ervaren als ik dat zong, maar toen ik er van de week over nadacht, dacht ik, wacht even, dat is eigenlijk de begrenzing van het geloof in die tijd. En nou, dat geeft heel veel zekerheid natuurlijk, als je erbij hoort. Maar ik hoop dat het ook ruimte geeft aan mensen die er niet bij horen. Dat je zegt van, oké, maar je denkt er misschien wat anders over, maar je hoort nog wel gewoon, je bent nog van harte welkom hier, je mag er zijn. Maar de geloofsblijdenis, waar die psalm 46 mee begint. Oh, Fred, ik ook. Oh. Waar die psalm 46 mee. Sorry, nee, je ziet niks. Nee, maar dat is ook de bedoeling. Dan kan je weer naar mij kijken. Ja, zegt allemaal dat je niks ziet. Hallo. Die geloofsbelijdenis is er om te bemoedigen. Te bemoedigen in de moeilijke omstandigheden. Er staan meer bemoedigingen in die psalm. Niet alleen vers 2, maar ook vers 8 en vers 12, wat een herhaling is van hetzelfde vers. En waar staat, de Heer van de hemelse gemachten is met ons. Onze beurt is de God van Jacob. Bemoediging dat de God van de hemelse machten, de God van de hemelse legers, maar ook de God van alle machten die er zijn, de onzichtbare machten en de zichtbare machten, dat die God bij ons is. Je zou kunnen zeggen, je zou het kunnen samenvatten met, de almachtige God is bij ons. En nog even los van de omstandigheden die daar genoemd worden in die psalm, maar de bemoediging is, de geloofsbelijdenis is dat de Heer van de hemelse machten, de almachtige God met ons is. Onze beurt is de God van Jacob. De God van Jacob. Als je in de Bijbel kijkt wie Jacob is, dan is het een zoon van Isaac die zijn blinde vader bedroog. Nou, ben ik ook vader. En dan is het niet fijn als je kinderen tegen je liegen. Ik zeg niet dat onze kinderen... Wordt het even lastig. Moet ik even wat schrappen in mijn preek. Maar ik had het met leerlingen er ook wel zo over toen ik nog in het onderwijs zat. Dat je kan je ouders niet meer pijn doen dan tegen hen te liegen. Want dan gaat er een stukje vertrouwen weg. Maar Jacob die maakt het zo bond dat hij zijn blinde vader bedroog. Nou, dat is verschrikkelijk. Hij bedroog niet alleen zijn blinde vader, maar hij bedroog ook zijn broer. Waar hij dan ook voor moest vluchten. Toen hij later trouwde, toen trouwde hij met Lea, zijn eerste vrouw. En die negeerde hij eigenlijk, want hij wilde liever trouwen met Rachel, met haar zus. Dat heeft Lea natuurlijk enorm veel pijn gedaan. Jacob trok al 12 kinderen. Jacob trok 2 van zijn kinderen voor. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dan niet Jozef of Benjamin heet, maar je bent een van die andere 10 broers. En je vader die 2 broers voortrekt. En toch ging God met Jacob mee. Oh. Jacob, die woonde in Beersheba, hier onderaan. Hier bedriegt hij zijn vader en Esau en dan vlucht hij naar Haran, helemaal bovenaan. En onderweg, dan zegt de Heere God tegen hem, oh, staat erbij. Ikzelf sta je terzijde. De Heer keurt niet goed wat Jacob in zijn leven gedaan heeft. Maar de Heer zegt tegen hem, als hij dan vlucht van Beersheba naar Haran, ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. Ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten, totdat ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Dat is de God van Jacob. De God van Jacob die omkijkt naar mensen die wat ze ook gedaan hebben, toch bij hem blijft. Toch trouw is aan wat hij van plan is te doen in iemands leven. Die toch meegaat, ondanks wat je gedaan hebt. En die geloofsbelijdenis, vers 2, vers 8 en vers 12, dat is eigenlijk de bril waardoor we die psalm 46 kunnen gaan lezen. God die voor je zorgt. God die bij je is. God die je wilt helpen, de Almachtige. Als we dan kijken naar die andere verzen, en dan zien we dat ik wil nog even iets zeggen over wanneer die psalm geschreven is. Vaak staat het ook bij een psalm, de situatie waarin de psalmist zich bevindt. En waarom die dan die psalm schrijft. Hier staat het niet bij. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van het volk Israël, dan is er best wel wat aan te wijzen wanneer die psalm geschreven is. Want die geloofsbelijdenis is geen verzinsel van die Korachieten. Die wisten dat God betrouwbaar is. Die wisten dat God hen hielp. Waarschijnlijk heeft het te maken met een belegering van de stad Jeruzalem, waar die Korachieten waren, want zij waren natuurlijk, hadden taken in de tempel. Het wereldrijk Assyrië belegerde op dat moment de stad Jeruzalem. En er kon geen Jood in of uit, of hij viel in de handen van de Assyriërs. En Assyrië, een van de wereldrijken, ik zal er daar wat meer over vertellen, die wilde Jeruzalem innemen. En die mensen in Jeruzalem konden geen kant op. Je kan het lezen in 2 Koningen 19 en in Jesaja 36 en 37. En dan gebeurt er een wonder. Mensen in Jeruzalem zien dat leger, leger van de Assyriërs buiten de poorten van Jeruzalem liggen. En opeens, een dag later, dan liggen er alleen nog maar lijken. Dan zijn er geen soldaten meer. Even kijken. Moet deze hebben. In 2 Koningen 19 kan je lezen dat de Heer dan tegen de koning van Israël zegt, Hiskia, van ik zal voor jullie strijden, ik zal het leger van de Assyriërs overwinnen. En dan staat er, diezelfde nacht trok een engel van de Heer ten strijde en doodde in het kamp van de Assyriërs 185.000 man. De volgende ochtend zag men niets dan lijken liggen. De soldaten van Israël hebben niks hoeven doen, God heeft ingegrepen. De Korachieten hebben dat waarschijnlijk meegemaakt. En mede daarom was dat vertrouwen in die Heer zo groot dat ze wisten inderdaad, als God er is, dan hebben we een veilige schuilplaats. God die beschermt ons. En dan staat er in vers 3, daarom vrezen wij niet. Nee, omdat God bij hen is. God voor hen zorgt. Ze hadden dat ervaren. Daarom vrezen wij niet. Al wankelt de aarde, je kan ook lezen, al verandert de aarde. En komt er allerlei natuurgeweld, natuurrampen. En storten de bergen in het diepst van de zee. Hè? Een berg wat toch stabiel is. Hè? Je had het over van als je op vakantie bent geweest. Nou, en je noemt ook de bergen, dat is onzagwekkend. Maar door aardbevingen, door verplaatsingen, door het schuiven van de planeet, van de aardplaten. Kunnen bergen ook verdwijnen. En storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken. De hoge golven de bergen doen beven. Er kan allerlei natuurgeweld komen. En we hadden het al even over, of Lienik had het erover aan het begin van de dienst. Dat als we kijken naar een paar maanden geleden aardbevingen in Turkije en in Syrië. Wat een chaos dat geworden is. Wat die aardverschuivingen, de veranderingen van de aarde. Als we kijken naar Marokko, wat daar gebeurd is bij Marrakesh, ook aardbevingen. Als we de kracht van het water zien, door het kapot gaan van zo'n dam. Ik hoorde zeggen, vanochtend even, John had er over 20.000 doden. Ja. Ongelooflijk. En dan zeggen de Korachieten, die bemoedigen ons. Stel je voor dat je bij die dingen bent, als dat gebeurt. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Vers 3b, de bergen storten in, het diepst van de zee. En vers 6, als het gaat over de stad waar God is, maar de God met God in haar midden stort zij niet in. Bergen kunnen in de zee storten door natuurrampen. Maar waar God is, daar blijft het stabiel. Daar is rust. En de rust die laat vers 5 zien. Een rivier wijd vertakt, verblijft de stad van God. De heilige woning van de Allerhoogste. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. En dan gaat het over het strijden, het oorlog voeren, wordt daar bedoeld. Vers 7, de volken roeren zich, rijken storten ineen. Zijn donderstem klinkt en de aarde zit het. Het gaat er over oorlogen in dat gedeelte. Rijken storten in. maar de stad van God, omdat God in haar midden is, die stort niet in. En Israël had nog wel eens te maken met oorlogen. Soms was de koning van Israël die zelf een oorlog begon. David was zo'n koning die regelmatig oorlog voerde. Vooral in het voorjaar, als je de geschiedenissen van die landen en van die tijd kijkt, dan vochten die koningen makkelijk met elkaar. Gebiedsuitbreiding. Maar er waren in die tijd ook wereldmachten. En een van die wereldmachten, waar we het net over gehad hebben, dat is het Assyrische Rijk. Dat heb ik even met een rood pijltje gedaan. Je ziet waar Assyrië ligt. En stel je voor dat Assyrië die wilde oorlog gaan voeren met Egypte. En Egypte was ook een wereldrijk in die tijd. Een machtig rijk. Veel rijkdom had het. Dus het was ook wel een rijk dat je in wilde nemen. Dus zodat je belasting kon heffen. Dat je goederen mee kon nemen vanuit Egypte. Maar wilde Assyrië oorlog voeren met Egypte. Bij de Sinai ligt Egypte. Dan moest het via Israël gaan. Hier ligt Israël. Ze konden hier niet door de woestijn heen gaan, ze moesten via Israël gaan. Wilde Egypte oorlog gaan voeren met een van de wereldrijken, dan moest dat leger van Egypte door Israël heen gaan. Wanneer Babylon, oorlog gaat voeren, ik heb het even blauw gemaakt, oorlog gaat voeren met Egypte, dan moesten ze door Israël heen. En dan betrokken ze Israël ook in die oorlog, dan namen ze Israël ook in. Dan stel je voor dat Israël zich ging verzetten tegen dat leger. Nee, ze moesten dat innemen. Dus Israël werd altijd betrokken wanneer koninkrijken, het Rijk van de Mede en de Perzen, oorlog gingen voeren met Egypte, dan moesten ze door Israël heen. Dus als er staat van vroeg in de morgen komt God haar te hulp, dan gaat het erom dat de Heer Israël helpt in het voeren van de oorlogen. Volken roeren zich. Rijken storten ineen, volken roeren zich, dat is oorlogstaal. Rijken storten ineen. En God die geeft dan rust. Rijken stort ineen, maar de plek waar God is, die stort niet ineen. Want de Heer van de hemelse machten is met ons. Onze beurt is de God van Jacob. Dan staat er in vers 9, kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat hij op aarde verricht. De mensen die worden opgeroepen om te kijken in de geschiedenis. Wat God allemaal voor hen gedaan heeft. En dan denkt het volk Israël natuurlijk ook aan. De verlossing uit Egypte. Het volk Israël, wat als slavenvolk in Egypte was, wat door God uit Egypte gehaald wordt en naar het beloofde land gebracht wordt. En dan is het volk net even onderweg uit Egypte en dan komen ze bij de Schelfzee. En dan moeten ze door die Schelfzee heen. En het leger van de Egyptenaren komt hen achterna en die wil hen terughalen. En dan zeggen heel veel van de mensen van het volk Israël, ja, laten we maar teruggaan naar Egypte. We kunnen beter daar leven als slaaf. Dan hier als vrije mensen doodgaan in de woestijn. En Mozes die legt dat aan God voor. En God zegt tegen Mozes. En Mozes zegt dat weer tegen het volk. Maar Mozes antwoordde het volk. Wees niet bang. Wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet. Zult u hierna nooit meer zien. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. En dan opent de Schelfzee zich. En het volk Israël kan er doorheen wegtrekken. God die bevrijdt zijn volk. Waar God is, als God in het midden is, dan helpt hij dat volk. Dus de Israëlieten worden opgeroepen om te kijken naar hun geschiedenis. Nou, die psalm is ongeveer 700 jaar voor Christus geschreven. We zitten nu 2000 jaar later, dus 2700 jaar tijd. Kijken naar de geschiedenis. Als er nou zou staan, kom en zie. Tegen ons. Ja, wat is er gebeurd in die 2700 jaar? Er zijn nog steeds oorlogen. Verschrikkelijke oorlogen zijn er. Er zijn nog steeds natuurrampen. Er is nog steeds natuurgeweld. En in die erge dingen die er in de wereld gebeuren. Mag onze houvast zijn. Dat God voor ons een veilige schuilplaats is. Een betrouwbare hulp in nood. Want God is met ons. vers 8 en vers 12. In het Hebreeuws, het woordje God is met ons, dat is Immanuel. En als we denken aan Immanuel, is het een van de namen die de Heer Jezus had toen hij naar de aarde kwam. God kwam in een lichaam, bij de geboorte van de Heer Jezus, naar deze aarde. En hij stopte eigenlijk in de ellende van die tijd. In de reuring van die tijd. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, werd het volk Israël overheerst, onderdrukt door de Romeinen. En de Heer zei, heb je vijanden lief. In de ellende moesten ze hun vijanden lief hebben. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, was er heel veel armoede. Rijkdom, maar er was ook armoede. En de Heer Jezus zei, zie om naar elkaar, help elkaar. Wanneer iemand om een brood vraagt, geef hem dan een brood. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, was er veel ziekte en hij maakte mensen beter. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, was er veel onderdrukking vanuit de Joodse religieuze leiders. En de Heer Jezus sprak hen daarop aan. En niet een juk op het volk te leggen, maar de Heer Jezus riep de mensen op om hem te volgen. De Heer Jezus was toen hij op aarde was een veilige schuilplaats en een betrouwbare hulp. Hij was de Heer van de hemelse machten, de God van Jacob, die bij die mensen was. In die tijd. Als we nu kijken naar vandaag, naar onze situatie, dan wil de Heer vandaag ook voor ons die veilige schuilplaats en die betrouwbare bron zijn. Hij is bij ons in de moeite die we hebben. In de pijn die het leven met zich meebrengt. In de ellende waar je in kan zitten. De Heer Jezus wil ons de bril geven, waardoor we die Psalm 46 kunnen lezen, maar waardoor we ook naar onze eigen omstandigheden kunnen kijken. Dat God bij ons is. De Heer Jezus wil eigenlijk dat we met die psalmist zeggen, vers 3, daarom vrezen wij niet. Hoe onze omstandigheden ook zijn. Ook al hebben we het gevoel dat we verdrinken in onze omstandigheden. Ook al wordt het vuur aan onze schenen gelegd. Met God zullen we staande blijven. Vroeg in de morgen, elk moment daarna zal de Heer ons helpen. Erken dat de Heer God is. En je veilig bent bij hem. Staak de strijd. En geef de strijd in de handen van de Heer. Hij zal voor je vechten. En misschien dat je denkt van ja, maar ik vind het wel heel moeilijk. Ik vind het wel lastig om dat aan de Heer over te geven. Natuurlijk wil ik graag dat hij ook voor mij die betrouwbare hulp is. Maar ik ervaar dat niet in mijn leven. Stel ik voor dat we gewoon een moment nemen en dat je gewoon in stilte, in gebed tegen de Heer zegt wat je dwars zit. Waar je moeite mee hebt. Dat je het hem voorlegt en hem om kracht vraagt. Dat je naar die omstandigheden mag kijken met de bril van Psalm 46. Laten we een moment stilte nemen. Weet en vergeet niet dat de Heer van de hemelse machten, de God van Jacob, bij je is. Amen.